Als Israël wordt aangevallen door Iran, zal een Amerikaanse toewijding aan Israël ijzersterk zijn. Nou, dat wil zeggen dat Amerika volle steun geeft aan het land als de Iraniërs aanvallen. Dat zei Joe Biden gisteren in een persconferentie.
As I told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad.
Ijzersterk. Biden en verschillende Amerikaanse functionarissen zijn bang dat er binnen een paar dagen een aanzienlijke aanval zal worden uitgevoerd door Iran. Als wraak op het aanvallen van dat consulaat waarvan Iran zegt dat het consulaat is. En waarbij 3 hoge generaals van de Iraanse revolutionaire garde omkwamen. Dat gebeurde in Damascus in Syrië. Dit meldt Bloomberg en heeft dat opgetekend uit de mond van Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen. We gaan erover praten met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Geert-Jan Han, ons Europa-verslaggever. Mannen, goedemorgen.
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 Ja, even eerst, we weten dat er druk is in de relatie tussen Netanyahu en Biden, Bernard. Omtrent het hele Gaza-dossier. Nu komt deze keiharde toezegging. Als je aan Israël komt, kom je aan ons.
Ja, maar dat komt omdat Biden ook echt inlichtingen heeft dat die kans groot is. Ja. En Iran is natuurlijk niet alleen maar een vijand van Israël, maar ook zeker van de Verenigde Staten. En er zijn een paar dingen die mij... waar ik nu naar heb gekeken en net ook met Geert-Jan over nog heb gesproken. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Teheran gestopt. Israël heeft zijn GPS-systeem uitgezet om het inkomende raketten moeilijker te maken om doelen te treffen.
Ja.
Ze hebben ook verloven ingetrokken. Er is een Amerikaanse Midden-Oosten onderhandelaar, Brad McCurk, die heeft gebeld met de ministers van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië, de Emiraten, Qatar en Irak om te vragen of die alsjeblieft druk willen uitoefenen op Iran om niet aan te vallen. En Iran heeft dat ook bevestigd, dat die gesprekken hebben plaatsgevonden.
Ja.
Dus ja, in dit geval is er denk ik een gezamenlijk Israëlisch... Amerikaans belang, maar ik denk dat belang eerlijk gezegd ook voor ons geldt. Je moet er niet aan denken dat Iran een oorlog begint in het Midden-Oosten.
Ja, dat wil ik nou precies zeggen. Want naast het feit dat Iran zegt van wij gaan vol in de verdediging na die aanval. Ze hebben ook allerlei bondgenoten. Ik roep alleen maar even Hezbollah in Libanon.
Ja.
Waar de Israëliërs op dit moment al tegen vechten. Die enorm veel raketten hebben. Die technologie hebben van Iran. Iran is niet een macht met mannen met gekke baarden waar je gewoon maar overheen kan lopen.
Nee, helemaal waar. Er zijn grote verschillen bijvoorbeeld tussen Hamas en Hezbollah. Hezbollah is echt een professionele krijgsmacht.
Ja.
Met 150.000 raketten, waarvan sommige zeer geavanceerd. Je hoorde Joe Biden ook net in dat fragment dat je liet horen spreken over Iran of proxies.
Ja.
Dit is zo'n proxy.
Ja.
En een hele gevaarlijke. En inderdaad, er zijn al schermutselingen. Mm-hmm. Wat heet het? Is eigenlijk al een mini-oorlogje aan de noordgrens van Israël. Een groot deel van de mensen die in Noord-Israël wonen is al een hele tijd geëvacueerd. Hetzelfde geldt voor Zuid-Libanon. Daar zijn ook mensen geëvacueerd, omdat het zich van daaruit allemaal zou afspelen. Het is echt eng. En bovendien, dat is ook een factor om te onthouden. Dit heeft dus helemaal 0,0 te maken met Palestina of een twee-staten-oplossing. Ja. Ik ga zo maar door. Het is een compleet ander conflict.
Wat zou dit kunnen betekenen? Stel nou dat. Hè, dit is het ideale moment van Iran ook, denk ik, om aan te vallen. Israël is verwikkeld in een oorlog in eigen land, in de Gazastrook. Hebben een goed en zeer goed functionerend militair apparaat. Maar ja, kunnen die tegelijkertijd een driefrontenoorlog, eentje met Libanon, eentje met Iran en eentje in Gaza voeren?
Nou, dat wordt buitengewoon lastig. Vandaar ook dat de Amerikanen zeggen, in dat geval zullen we ingrijpen, want daar komt het op neer. Maar nogmaals, dat is ook eigenbelang. Speelt ook nog een binnenlandse kwestie, hoor, voor Biden.
Ja.
Want deze hele zaak, je weet, hulp aan Israël en Oekraïne is een hele heikele kwestie op het ogenblik in het Huis van Afgevaardigden. En ik denk dat Biden ook hiermee een signaal afgeeft aan de binnenlandse politiek van jongens, even ophouden met kibbelen, want de situatie in de wereld wordt echt heel ernstig op dit moment.
Zeker. We gaan even naar Oekraïne, Geert-Jan, want Nederland gaat Oekraïne helpen met meer luchtverdediging. Rutte heeft met Zelensky gesproken. Waar gaan we dat in zien? Want de Oekraïners die hebben Patriots, die hebben een paar van die lanceerinstallaties. Maar de Russen weten steeds effectiever door te dringen tot dat luchtruim met allerlei drones. En aanvallen serieus goed uit te kunnen voeren. Wat is er besproken tussen onze leider en die van de Oekraïners?
Nou, het is vooral ook een gesprek geweest tussen Rutte en Frederiksen van Denemarken en Fiala van Tsjechië. En vervolgens reageerde Zelensky via social media daar weer op door te zeggen bedankt voor het onder de aandacht brengen van ons probleem met de luchtafweer. Want hoe Nederland, Denemarken en Tsjechië deze luchtafweerkar willen gaan trekken, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want we weten ook dat Denemarken een paar weken geleden vol bombarie heeft gezegd ook, we hebben de voorraadkast leeggetrokken voor Oekraïne. Ja. De Tsjechen zijn vooral druk bezig met een artilleriecoalitie. En de Tsjechen hebben een Patriot die van ons is. Want wij hebben aan het begin van de oorlog een deel van onze luchtafweer doorgeschoven richting Tsjechië en Slowakije, zodat die landen weer hun Sovjet-gerelateerde luchtafweer aan Oekraïne konden geven. En onze commandant der strijdkrachten heeft volgens mij afgelopen week nog gezegd van ja, we hebben wel nog wat reserve aan luchtafweer, maar dat gaan we niet zomaar weggeven, want dat hebben we misschien zelf nodig. Ja. Dus het is voor mij nog wel gissen wat hier precies mee bedoeld wordt.
Ja, duidelijk. Het andere verhaal wat speelt op de achtergrond, Zelensky heeft al meermalen geroepen, als je niet doorkomt, dan hebben we een serieus probleem. Richting Amerikanen, net al even met Bernard over gehad, hè. De druk vanuit Europa wordt ook steeds groter op het congres. Maar als we kijken naar het congres op dit moment even, Bernard, want we zien dat die Mike Johnson, de Speaker of the House voor de Republikeinen, het daar steeds zwaarder krijgt. Die zou een alternatief pakket gaan leveren om toch die 61 miljard richting Oekraïne te krijgen. Maar het grote beest uit Mar-a-Lago kijkt over zijn schouder mee en roept nee.
Ja, zo is dat. En die heeft dan een vazal in het Huis van Afgevaardigden in de vorm van de roeptoeter Marjorie Taylor Greene.
Ja.
En het wonderlijke is, en dat is, ja, dat bestaat eigenlijk pas, nou ja, ik zeg een jaartje of 3-4. Het is nu zo gesteld dat één lid van het Huis van Afgevaardigden de afzetting van de voorzitter kan bewerkstelligen. En daar heeft zij mee gedreigd als Mike Johnson, die overigens tot dezelfde denkrichting hoort, hetzelfde groepje als die Marjorie Taylor Greene. Ze heeft gezegd, als jij een wetsontwerp in stemming gaat brengen dat gaat over hulp aan Oekraïne, dan is dat het einde van je carrière. Dan ben je meteen weg. Dat zou een enorme crisis teweeg brengen, net zoals we de vorige keer hebben gezien met die Kevin McCarthy, ja, waar 12 keer over gestemd moest worden, ging over dezelfde kwestie. En het wonderlijke is, de meerderheid van het Huis van Afgevaardigden. Dus als je even de leiding vergeet en de schreeuwlelijke vergeet, als je kijkt naar Republikeinen en Democraten, dan is onder die groep is voldoende steun voor
een steunpakket.
Ja, voor een pakket voor Oekraïne. Ja. En ook Israël, wat overigens ietsje minder controversieel ligt. Maar het is er wel. En het is dus alleen maar dat kleine groepje dat de rest gijzelt. En dan heeft John gezegd, ja, ik moet toch iets doen, dus ik ga de zaak in stemming brengen. Dat zou hij doen, waarschijnlijk deze week. Nou ja, dan moeten we maar kijken wat er gebeurt.
Tja.
Mijn idee is dat het congres ook zelf inziet dat het nieuw gevecht om een nieuwe voorzitter, en ga zo maar door, in een periode waar ook een nieuwe begroting moet worden opgesteld. Het zijn allemaal grote kwesties die niets te maken hebben met deze conflicten. Dat ook die misschien wel inzien dat dat toch niet handig is om een, ja, wat wij zouden noemen, een regeringscrisis te veroorzaken. Dus ik ben een heel klein beetje optimistisch dat die Johnson het uiteindelijk voor elkaar krijgt. Maar ik moet voorzichtig zijn hiermee, want ik weet niks meer dan jullie of een ander. Maar ik denk dat de signalen ietsje minder ongunstig zijn.
Nog even naar de andere kant, Gert-Jan, want de Oekraïne wil meer militairen oproepen, hè, door een nieuwe mobilisatiewet jongere mensen toe te laten tot het leger. Maar dat gaat niet zo makkelijk, begrijp ik.
Nou, het gaat niet alleen om jongere mensen. Het is een heel pakket wat al maanden telkens in stemming wordt gebracht met, ik geloof, meer dan 4300 amendementen die zijn ingediend. Dus dat kost een commissie ook heel veel tijd om die allemaal op waarde te schatten. Het gaat ook over of soldaten die meer dan 3 jaar aan het front zitten ook geroteerd mogen worden. Of ze gedemobiliseerd mogen worden. En dat aspect lijkt nu uit de nieuwe mobilisatiewet te zijn gehaald. Dat vind ik best een spannende stap van Zelensky en van de legerleiding. Want ze willen natuurlijk aan de ene kant zoveel mogelijk mensen aan het front hebben om hun land te verdedigen. Aan de andere kant ook, ja, toch het moreel behouden en het draagvlak onder de bevolking. En dan moet je eigenlijk ook wel oog hebben voor of iemand nog zijn werk goed kan doen, om het even op die manier te zeggen. Dus een enorme spagaat. Inderdaad, het gaat ook over de leeftijd verlagen van 27 naar 25 jaar. Dat is er wel door. Maar dan nog, Zelensky moet uiteindelijk een nieuwe mobilisatiewet volgende maand tekenen. Dan duurt het geloof ik nog 8 maanden voordat specifieke onderdelen van die wet in werking treden. Dus het is niet zo makkelijk geregeld, Bas. Nee, maar belangrijk hierbij is wel wat Bernard net ook zei over Amerika. Oekraïne wil wel laten zien dat het er op dit moment alles aan doet. Ja. Om die oorlog zelf ook tot een goed einde te brengen. Dat betekent ook dat je dus moet gaan mobiliseren. En dan komt dat bericht in Amerika aan. En dan kunnen ze ook tegen Amerika zeggen: jongens, wij hebben er alles aan gedaan.
Kom eens door.
Kom nu eens met het geld.
Duidelijk, dank jullie wel. Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.